Een goedemorgen. Als u me een beetje kent, dan weet u dat ik regelmatig Oud en Nieuw Testament afwissel. De Bijbel zegt dat de geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament ons als lering is gegeven. Daar mogen we van leren, daar mogen we lessen uit leren. En tegelijkertijd realiseren, we zijn niet beter dan zij. Maar tegelijkertijd in het Nieuwe Testament lezen we in de brieven dat Paulus en Petrus en de andere apostelen ons richtlijnen geven hoe we gemeente met elkaar kunnen zijn. En vanmorgen ga ik met je nadenken hoe we de ander kunnen zegenen door hen te bemoedigen. Zegenen is heel opmerkelijk. In de gemeente van Jezus Christus hebben we een paar plekken waar we zegenen. Aan het eind van de dienst, dan is de voorganger die altijd jullie zegent met de woorden van Aaron. En God zegt, leg die elke keer op het volk. Als we een huwelijk hebben in de kerk, dan is het het moment dat we na de prediking en na de lofprijzing het stel zegenen. Als we een baby opdragen, dan is eigenlijk wat we doen, is we zegenen die baby. En wat doen we eigenlijk? We spreken in de zegen goede woorden uit. Woorden die we die ander graag toewensen, in de verwachting dat God dat ook gaat doen. Als we een baby voordragen, dan bidden we en dan zeggen we, Heer God, wilt u deze baby zegenen en maken dat deze persoon wordt wie u wilt dat hij zal zijn. En dan verwacht je dat God dat gaat doen. Nou, wij worden, maar het opmerkelijke is dat als het gaat over zegenen, we daarmee de zegen beperken. Want als we kijken naar, Want als we kijken naar wat God zegt in, wat er gezegd wordt over Petrus, in Petrus wordt er dit gezegd. Vergeld geen kwaad met kwaad en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug, maar zegen juist, opdat u zelf gezegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. De Bijbel zegt eigenlijk dat in het dagelijks leven, morgenochtend in de winkel, morgen op ons werk, in de familie waar we samen zijn, we opgeroepen worden om als ons negatieve dingen overkomen, daar niet negatief op te reageren. Maar heel juist staat er in de Bijbel dat we daaruit juist mensen zegenen. Mensen zegenen waarvan we denken, nou bekijk het maar. En dan staat erbij dat als we dat doen, dat we daardoor ook zegen van God terug ontvangen. Misschien niet van de mensen die we zegenen, maar dan wel van andere mensen en van God zelf. Want ik zeg heel duidelijk dat God dan denk ik tegen ons zegt, goed gedaan mijn kind. Je bent aan het leren om naar mensen te kijken zoals ik naar ze kijk. En dat is zo mooi en ik ben er blij mee dat ik ga zien dat je met andere ogen naar mensen gaat kijken. Ik moet ook denken aan deze tekst. Oké. Daar is hij weer. Daar is hij. Op de tong liggen zowel dood als leven. Wie aan één van beiden de voorkeur geeft, zal de vruchten ervan plukken. Er wordt hier heel duidelijk gesproken over de kracht van woorden. Er wordt gesproken over woorden waarvan we mensen kunnen zegenen en we kunnen mensen vervloeken. Goede positieve woorden. Op een goed moment gesproken zijn woorden die beuren mensen op, die geven je hoop en die halen je uit je kleine wereldje en plaatsen je weer in een groter geheel. Maar er zijn ook harde negatieve woorden die je kunnen ontmoedigen, die in de put kunnen belanden en als ze lang genoeg herhaald worden, jezelf emotioneel kunnen beschadigen. Ja? En ik denk dat we allemaal wel mensen kennen om ons heen, een gebeurtenis te kennen waar we misschien nu aan terugdenken. Denk ik, ja, toen werd ik door iemand bemoedigd, toen werden goede woorden over mij uitgesproken. En als ik terugdenk, dan denk ik aan dat moment, voor mij was dat de eerste klas van de lagere school, waar een juffrouw tegen mij zegt, van jou komt toch niks terecht. En ik stond de helft van mijn schooljaar achter het schoolbord. Ik was dyslexie, maar niemand wist het. Maar dat werd wel elke dag tegen mij gezegd, van jou komt toch niks terecht. Dat zijn negatieve woorden. En gelukkig is dat niet heel diep geland. Waarschijnlijk was ik een beetje doof, heb ik het niet te veel gehoord. Dat is mijn redding geweest, maar anders kan het iets heel duidelijk doorbrengen. Nou, als vanmorgen worden we opgeroepen eigenlijk om ons te bekwamen door anderen te zegenen door te bemoedigen. En de tekst die we als uitgangspunt nemen en waar we met elkaar over na gaan denken, is deze tekst. En die komt uit de Efezebrief. En ik heb hem genomen uit de Willibrordvertaling. We zijn zo gewend aan bepaalde vertalingen dat we niet eens meer lezen wat er staat. Dus ik kies een andere vertaling. En daar staat dit. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen. Maar spreek een goed woord opbouwend waar het nodig is tot zegen van de hoorders. Dat is een mooie tekst, hè? We hebben gelijk onze handen vol aan, denk je niet? En weet je wat ik zo mooi vind van mezelf? Elke keer wanneer God mij bepaalt bij een bepaalde tekst, die heeft meestal dan te maken met een bepaald iets wat God me wil leren, dan gebruikt hij meestal gewoon een stukje uit de praktijk om het te laten zien. Kijk eens, Jan, zo werkt dat. Dus ik was met deze tekst een aantal jaar geleden bezig en op een zondagmorgen moest ik spreken in een gemeente in Apeldoorn. En ik zal u zeggen, ik stond op en ik was moe. Ik had slecht geslapen, het begon een beetje hier te malen, dat kan soms gebeuren en dat bleef doormalen. Ik was moe en ik weet dat ik naar die kerk reed en tegen mezelf zei, Heer, ik ben helemaal leeg. Hoe kan ik nou iets vertellen tegen de mensen die op mij staan te wachten? En ik was vroeg, ik ben meestal vroeg, ben ik altijd bang dat ik ergens de weg kwijtraak of dat een weg afgesloten is. Hier ben ik ook al een half uur van tevoren. En dan ben ik verwonderd wie er 2 minuten voor 10 binnenloopt. Want jullie hebben een ander, dat is heerlijk als je dat altijd hier. Als je hier staat, dan sta je in geloof. Niet wetend wie er komt. Maar goed, en ik kwam daar binnen en daar was een oudste en die kende mij. En die wist ook een klein beetje wat de laatste tijd in mijn leven was gebeurd. Dus hij vroeg op een gegeven moment een paar dingen en ik vertelde een aantal dingen. Toen keek hij me aan en toen zegt hij, Eugène, hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? En ik moet je zeggen, meestal als mensen dat aan me vragen, dan hopen ze dat ik gewoon zeg, goed, dan hoeven ze niet meer verder te praten. Maar ik zei heel duidelijk, het gaat niet zo goed. En in plaats van deze man dat aanvaarde, dat het een vast gegeven is, ging hij meer vragen stellen. En toen vertelde hij iets over zijn leven. Gebeurtenissen die aansloten bij de gebeurtenissen die ik meegemaakt had. En ik zou zeggen, het gesprek duurde niet langer dan 15 minuten. Maar na die 15 minuten was hij klaar om te spreken en ik had een woord van God. En ik dacht bij mezelf toen ik naar huis reed, Eugène, dit is een les voor mij die ik niet moet vergeten. Hoe belangrijk het is om tijd te nemen om mensen inderdaad te bemoedigen. Nou, we gaan die tekst die hier staat met elkaar ontleden, zin voor zin. Dus lees met me mee, nog een keer. Laat geen enkel slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend waar het nodig is, tot zegen van de hoorders. Nou. Heel duidelijk, het gedeelte staat in Efeze 4, dat gaat over die nieuwe levenswandel. En die nieuwe levenswandel, die zegt de apostel Paulus altijd, daarbij moet je eerst wat afleggen en dan iets aandoen. Je moet eerst zorgen dat je iets uittrekt, bijvoorbeeld een jas, zodat je een nieuwe jas aan kunt trekken. Dus eerst iets afleggen en dan iets aandoen. Hier opnieuw, je moet eerst iets afleggen en dan iets aandoen. En wat we moeten afleggen, wat we moeten niet uitspreken, staat hier zijn... Wat moeten we afleggen? Wat moeten we niet uitspreken? Slechte woorden. Nou, wat zijn nou slechte woorden? Slechte woorden zijn woorden die de kern van de identiteit van de ander aantast. Dat je het wezen van de ander daarmee uit. Slechte woorden zijn roddelen. Slechte woorden zijn anderen kleineren. Slechte woorden zijn anderen in een slecht daglicht stellen. Heb ik wel een probleem? Want om eerlijk te zijn, soms komen wel eens mensen naar me toe en die zeggen, wat vind je van die en die? Ken je dat? Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dit en dit van hem gehoord. En ik heb hetzelfde gehoord en ik weet nog dat wat die persoon zegt waar is. Wat zeg je dan? Elk woord wat ik zeg, tast die persoon aan. Ik heb van de Heer 2 dingen geleerd. Het eerste is dat de Bijbel tegen mij zegt dat ik opgeroepen word om niet te beoordelen en te veroordelen, dat hoort bij God. En het tweede wat ik moet leren is om die mensen te zien met Gods ogen. Ik zou misschien zeggen, vanuit mijn geest, vanuit mijn vlees, dat is een waardeloze vent, moet je niet vertrouwen. Maar God zal dat nooit tegen die persoon zeggen. God zal dat nooit over die persoon zeggen. Weet je wat God zal zeggen? Ach, mijn kind moet nog een hoop leren. Mijn kind moet waarschijnlijk ook nog een hoop afleren. Voel je aan dat er andere ogen kijken naar die persoon. Ik moet dus geen slechte woorden spreken. Ik moet woorden spreken, goede woorden. Goede woorden zijn woorden die opbeurend zijn, bemoedigend zijn. Maar daardoor is het wel heel belangrijk, het zijn woorden die de ander raakt en bemoedigt en helpt op de weg die die gaat. Maar om dat te kunnen doen moet je wel heel goed luisteren. En ik merk heel duidelijk dat heel veel mensen dat niet zo makkelijk kunnen. Die zijn soms zo vol van zichzelf. Dan zeggen ze, hoe gaat het met jou? Nou, het gaat wel. Nou, met mij ook niet. Boem, 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 boem. En dan komt het hele verhaal eroverheen. Ken je dat? Dat is bijna hetzelfde als je vertelt, ik ga volgende week naar de tandarts, want ik krijg een zenuwbehandeling. Dan hoef ik niet verder meer uit te leggen. Dan krijg ik gewoon van alle kanten te horen wat er allemaal met je gebeurt. En dat overleef je dan bijna niet. Ik denk dat het zo belangrijk is dat je moet leren luisteren. Wat er hier staat ook is, wij moeten goede woorden spreken, opbouwend, waar het nodig is. En dat is heel interessant, in de grondtekst staat daar een woordje, waar een gebrek is. Je moet dus luisteren waar een gebrek is en daarop aansluiten. Je moet je als het ware bekwamen, ik zou dat noemen, je moet signalerend luisteren. Signalerend luisteren is dat je leert te luisteren naar dat wat niet gezegd wordt, maar wat je wel kan zien. Hoe gaat het met je? Oh, wel aardig. Of je ziet het aan mensen, je ziet op een gegeven moment aan mensen, er is iets, het klopt niet helemaal. Maar signalerend luisteren is heel gevaarlijk, want stel dat die persoon zijn hart lucht, dan moet je daar ook wat mee, toch? Ik heb één ding geleerd, als ik leer signalerend te luisteren, dat ik uiteindelijk, als dan er iets gebeurt en die persoon vertelt me iets wat veel pittiger is, dat God mij dan ook wel de woorden geeft. Gistermiddag waren Jaco en Thea bij mij thuis. Jaco en Thea wonen ergens in het zuiden van het land. Hij is voorganger ergens. Maar, en ik ken hem al een lange tijd, want hij komt uit de gemeente Veenendaal oorspronkelijk. Afgelopen jaar heeft hij kanker gehad, is door een heel proces heen gegaan. En zo liepen zo in één keer stonden ze plotseling voor de deur bij ons. En we praten over hun gemeente, we praten over hun. En op een gegeven moment, zei Nelly op een gegeven moment... Ze zei, ik werk weer. En toen dacht ik werk weer? Dan heb je dus een tijdje niet gewerkt. Dus ik zeg tegen me, hoe zit dat dan? Nou zegt ze, de ziekte met Jaco, maar ook ze hebben een zwaar dubbel gehandicapt kind, die kost erg veel moeite. Maar ik heb tegenwoordig meer budget, dus we hebben mensen ingehuurd en die kunnen nu voor de kinderen, voor hem zorgen, zodat ik weer kan werken. En ik zei, hoe vind je dat? Tranen. Ze zegt, want ik moet hem loslaten. Maar hij is nu 32 en ik heb hem een leven lang verzorgd. Maar ik kan het ook niet meer. En toen dacht ik, Heer, dat is blijkbaar iets wat u me ingegeven heeft. Want anders zou ik die vraag niet direct gesteld hebben. Wat doet dat met je? En dat is denk ik, dat is wat ik zou willen doen, signalerend luisteren. Dat je leert om te luisteren naar die dingen die eigenlijk zijdelings worden gezegd. Het gaat goed met me, maar... Dat woordje maar. Voel je aan? En dat is zo belangrijk om elkaar te bemoedigen. En dan staat hier, dat je moet je doen tot zegen van de hoorders. Een andere vertaling, weet je wat hij zegt? Een andere vertaling zegt dit. Opdat zij die het horen, genade ontvangen. Dat de ander die het ontvangt, dat als het ware ziet van een woord van God, wat je mag ontvangen. Ik geef het terug naar die oudste, waar ik net mee gesproken heb. Of waar ik een aantal maanden geleden daarmee gesproken heb. Wat bijzonder is in, die oudste die had niet alleen het vermogen om te luisteren. Die oudste had ook het vermogen om op een of andere manier dwars door dat pantser van mij heen te dringen. Want laten we heel eerlijk zijn, ik heb ook een aandeel hierin. Ik had die ochtend ook kunnen zeggen, ik laat mij niet bemoedigen. Heb je er wel eens over nagedacht? Ik heb een pantser om me heen, dat hou ik om me heen. En de mensen komen niet dichterbij dan dit. En dat kan ik nu doen. Want om mij te laten bemoedigen, in dit geval die zondagmorgen daar, Nelly, dan moet je dat masker wel afleggen. En kwetsbaar durven zijn. En durven zijn dat de ander daarin komt. Dat je de controle van je leven los durft te laten. Ik moest denken aan de geschiedenis van Adam en Eva. Kun je voorstellen dat je Adam en Eva bent en dat je woont, dat je leeft met God in de hof? Dat is zo prachtig daar. Je hebt nog nooit van huwelijksproblemen gehoord, want die waren er gewoon niet. Je hebt geen container die je buiten hoort te zeggen. Dit is prachtig. Alles is volmaakt. En elke avond komt de Heere God even langs om met je te praten. Van aangezicht tot aangezicht. Hoe vind je dat? En dan komt dat moment dat je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. En op hetzelfde moment staat je hele leven op zijn kop. Want toen ze van die boom gegeten hadden, zegt de Bijbel, werden hun ogen geopend en ze bemerkten dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten daar lendenschorten van. En dan aan het eind van de dag komt God langs. En dan lijkt het wel dat hij op zoek is naar Adam en Eva. Waar zijn ze? En dan zegt God, Adam. En dan zegt Adam, ik hoorde u in de tuin en ik werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik mij. Ik werd bang. Voor het moment van de zondeval had hij dan ergens een probleem mee. Maar op het moment dat hij zondigde, ging er iets kapot. En merkte je dat alles wat daarna gebeurde, was wanorde, onzekerheid, stress, gebroken relaties en de dood deden hun intrede. En in één keer werd de mens geconfronteerd met allerlei vragen over het leven die voor die tijd niet eens speelden. Maar er was één vraag, één ding waar al die dingen mee doordrongen waren en dat was angst. Angst om ontmaskerd te worden. Angst om niet te kunnen voldoen aan dat wat de omgeving van je vraagt. Adam zei, ik ben bang, want ik was naakt. En dan niet zozeer lichamelijk naakt, maar vooral geestelijk en emotioneel naakt. Voor het eerst in zijn leven worstelde Adam met iets wat hij nooit eerder had gehad. Ik heb iets gedaan en ik kan het niet meer goed maken. En wat als God dat ontmoet? Wat zou er gebeuren als God gezien heeft wat ik gedaan had? Nou, je voelt wel aan wat daar gebeurt. En ik denk dat in Adam wij dat allemaal geërfd hebben. De Bijbel zegt het niet voor niks. Angst is een van de dingen die ons bezighoudt. Wij hebben vaak dat we ook realiseren dat we dingen doen. En dat we denken, als ze nou 's morgens zouden weten. Stel nu dat dat wat we ons afgelopen week gedaan hebben. Dat projecteren we even op een scherm. We beginnen gewoon daaraan, elke 10 minuten. 10 minuten. Even de afgelopen week projecteren we. Datgene niet alleen wat we gedaan hebben, maar ook wat we gedacht hebben. Hoe lekker zit je hier dan nog? Soms merk ik dat we gewoon proberen. Want we moeten erkennen, ja, ik ben naakt. En ik ben bang dat als anderen dat zien, dat ik afgewezen word. En daarom verberg ik mij. Ik heb een manier gevonden om een mechanisme om te heen te hebben, zo ver en niet verder. Dit masker en niet verder. En ik wissel van masker afhankelijk met wie ik dan tegenkom. Ik bescherm mezelf door een defensieve laag. En moet je voorstellen dat we elkaar vanmorgen ontmoeten en met elkaar spreken vanuit die definitieve laag die we om ons heen gebouwd hebben. Dan hebben we hele fijne, oppervlakkige gesprekken. Toch? Dan komen we absoluut niet verder. Dan gaan we ook helemaal niet verder. Het enige wat we proberen is onszelf te beschermen of ons de ander te gebruiken om onszelf en ons zelfbeeld een beetje op te poetsen. We hebben fijn, het was fijn vanmorgen. Het was fijn vanmorgen. En de koffie was goed. Ik weet niet of er genoeg koeken zijn voor iedereen, maar het was fijn. Ja toch? Maar op het moment dat Nelly begon te vertellen op die vraag die ik stelde, op een gegeven moment, Nelly, hoe voel je dat? Ging ons gesprek een laag dieper en kwamen we van hart tot hart te spreken. Weet je, bemoediging werkt als het bestaat uit woorden die geïnspireerd zijn vanuit liefde en die gericht zijn tegen angst. Hoor je wat ik zeg? Bemoedigende woorden werken, bemoediging werkt als die voortkomen uit liefde en gericht zijn tegen angst. Bemoediging is in de liefste zin een zaak van liefde die ons motiveert en van wijsheid die ons leert onderscheiden wat de ander op dat moment nodig heeft. En dan de moed neemt om dat gewoon ook tegen die ander ook te zeggen. Met de kans dat je een verhaal krijgt te horen waar je op dat moment niks mee kan doen. Maar als je dat gaat doen, dan zul je merken dat je woorden mag spreken. Woorden die soms vermanend zijn, die soms weerleggend zijn, corrigerend, leerbaar, verklarend, meelevend, bezinnend, bevestiging, ontboezeming. Het kan van alles zijn. Het kan van alles zijn. En als je gemotiveerd wordt door liefde en gericht tegen angst, dan zul je merken dat de woorden altijd bemoedigend zijn. Ja? Maar er zijn momenten in je leven dat je dit doet en dat je merkt dat niemand jou bemoedigt. Want ze gaan ervan uit dat jij sterk bent, dat je weet precies hoe het zit, En dat jij gewoon, nou ja. En laat ik eerlijk zijn, soms kun je ook niet alles zeggen. Soms zijn er dingen in je leven die zo diep zijn, dat je het niet eens aan anderen kunt vertellen. Dat was een stel wat even tegen mij vertelde. Ja, zei ze, het gaat niet zo goed bij ons. Ik denk dat onze kinderen binnenkort dan uit huis worden geplaatst. Maar dat vertel je niet zondagmorgen bij een kopje koffie aan iedereen, toch? Daar zit een hele wereld achter. Dat zijn dingen die je niet vertelt. Maar het kan zijn momenten dat je dus niet bemoedigd wordt. Dat je de kerk inkomt vanmorgen, een woord krijgt en dat woord is ongeveer, het gaat hierin, het gaat daaruit en je gaat weer terug naar huis. En je bent nog steeds niet bemoedigd. En je hebt verwachtingen. Ik had verwacht dat zij me wel even aan zou spreken. Ik had verwacht dat hij me wel even aan zou spreken. Want ik denk dat hij wel weet waar ik doorheen ga. En het gebeurt niet. Realiseer dan dat de gemeente bestaat uit falende mensen. Die de meeste hebben geen profetische gaven. Dus die weten niet waar je doorheen gaat. Dat is ook goed om te weten. En dat het gewoon gebeurt. Maar ik heb een bemoediging voor jou. Als dat jouw leven is. Dat is deze tekst. Ten dagen dat ik riep, hebt gij mij geantwoord. En gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Ik heb heel regelmatig periodes in mijn leven dat ik moe ben. En dat ik gewoon moe ben van alles wat ik uitdeel. Maar dan mag ik weten dat deze tekst ons zegt dat hij ons wil bemachtigen met kracht niet in mijn denken, maar in mijn ziel, in mijn emoties, in alles wat ik heb. En vannacht had ik weer zo'n moment. Ik heb een aantal dingen in mijn bediening die op dit moment mij veel aandacht vergen. En dan ga ik meestal vroeg redelijk op tijd naar bed, maar ergens in de nacht word ik wakker. En dan, dat is niet zo handig, dus ik ga er dan meestal maar uit. En dan ga ik er een tijdje met God over praten. En ik dook mijn bed weer in. En ik was net zo'n klein kuikentje wat lekker in zijn dekbed zo kruipt. Weet je, ik hoorde de storm buiten doen. En het was gewoon of dat moment even alles weg was. En toen dacht hij, dat is de Heer. Die mij gewoon in mijn emoties even bemoedigde. Zegt u, Jean, het is goed zo. Slaap nog maar 3 kwartier. Dan moet je er toch echt uit. Want ik wil vanmorgen nog even met je praten over de preek. En dan mag je hier zijn. Laten wij doen wat in de Bijbel staat. Laten we die tekst die we net hebben. Laat geen enkel slecht woord over je lippen komen. Maar laten we goede woorden spreken. Waardoor we andere mensen mogen zegenen. En laten we gekenmerkt worden als een gemeente die dat doet. Ja? Laten we gewoon een moment stil zijn. En misschien moet je op dit moment even denken dat je denkt, oh, ik heb iemand in mijn hoofd. Misschien is dit een moment om hem te zegenen. Ome Jan. Mijn buurvrouw. Ik weet niet wie het is. Misschien een van je kinderen. Denk een moment na en neem een moment om gewoon op dit moment in stilte gewoon mensen om je heen te zegenen. En goede woorden uit te spreken. Dat je zegt, oké, Heere God, ome Jan, wat wilt u dat ik... Dan denk je na, denk je, oh Heere God, wilt u ome Jan gewoon helpen? Ik moest zo denken, afgelopen week was ik aan het sporten en ik kom de sportschool uit. In de kleedkamer, daar zit een man van 88, die sport nog steeds. En hij zat daar gewoon eventjes zo. En ik dacht, wat is er aan de hand? Ik zeg, hoe is het met u? Nou, zegt hij, ik ben gewoon even lekker aan het zitten. En toen zei hij, mijn vrouw is in april overleden en ik kan er nog steeds niet aan wennen. Toen kwam een andere man van 83 de kleedkamer binnen. Die had een herseninfarct gehad, die kon bijna niet lopen. En die keek naar hem toe en zei, joh, volgens mij moeten we ons rustig aankleden. Een kopje koffie gaan drinken en gewoon elkaar even vertellen hoe het gaat. Ik dacht, hé, dat is bemoediging. Dat vind ik zo mooi. Dus denk even een moment erover na en dan sluit ik af met het gebed.